Gemeente, we willen deze middagdienst beginnen met het zingen van Psalm 25, daarvan het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, duizend zorgen, duizend doden. Kwellen mijn angstvallig hart, voer mij uit mijn angst en noden. Het is Psalm 25, vers 8. Wij vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We herzeggen nu Romeinen 15 van vers 1 tot 13, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Romeinen 15 van vers 1 tot 13. Maar wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelven te behagen. Dat dan een iegelijk van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geven u, dat gij eensgezind zijt onder elkander, naar Christus Jezus. Opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is ter besnijdenis vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen en de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Gelijk geschreven is, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En wederom zegt hij, wees vrolijk, gij heidenen, met zijn volk. En wederom, looft de Heere, alle gij heidenen, en prijst hem, alle gij volken. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaï, en die opstaat om over de heidenen te gebieden, en op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hoop vervullen u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht des Heiligen Geestes.
Gemeente, zingen we eerst van Psalm 141, het tweede vers. Mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Het is Psalm 141, het tweede vers. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij u een preek lezen van dominee Octavius Winslow. U vindt de tekst in Romeinen 15, het vijfde vers. Romeinen 15, vers 5. Alleen deze woorden, de God der leidzaamheid. Tot zover. Als collectezang gaan we zingen Psalm 116, de eerste drie versen. Dus 116 vers 1, God heb ik lief van die getrouwe Heer. Het tweede, ik lag gekneld in banden van de dood. En het derde, o Heer, o wiet mijn ziel door u gered. En wat er verder volgt, Psalm 116 vers 1, 2 en 3. de God der lijdzaamheid. Dat is de God van geduld. Dat is het thema van deze preek. De God van geduld. Ten eerste de aard van Gods geduld. Ten tweede de bedoelingen van Gods geduld. En ten derde de heilige lessen die het ons leert. Dus de God van geduld. De aard van Gods geduld. De bedoelingen van Gods geduld. De heilige lessen die het ons leert. Gemeente, er is een groot verschil tussen de genadegave van geduld in de christen en het volmaakte geduld in God. Dat zult u beamen. Voor de christen is geduld een geschonken genadegave die door de Heilige Geest in de ziel is gewerkt en in de school van lijden en verdriet wordt geoefend en gevormd. Maar voor God is geduld een eigenschap van zijn wezen, een deel van zijn natuur, ja, een deel van hemzelf. Zo volmaakt dat er geen kastijding nodig is om haar te laten rijpen. Wat is het geduld van God? Het is de macht die God over zichzelf heeft. Gods geduld met de mens wordt slechts overtroffen door zijn geduld met zichzelf. In Nahum staat: de Heere is langmoedig, en dan volgt: doch van grote kracht. Deze woorden van de profeet laten duidelijk zien dat Gods geduld ten opzichte van zijn schepselen hetzelfde is als zijn macht over zichzelf. Hij verbergt zijn macht, zegt het geïnspireerde woord van God. Dat is krachtige taal. Maar tenzij God zichzelf zo'n grote terughoudendheid zou opleggen, zou deze gevallen wereld geen moment kunnen bestaan. Barmhartigheid houdt het oordeel tegen. Goedheid weerhoudt het recht. Geduld beteugelt de macht. En zo is Gods geduld de redding van de mens. Wie heerst over zijn geest is beter dan wie een stad inneemt. Het feit dat God traag is tot toorn, dat hij geduld heeft met de mens, wil zeggen dat hij over zichzelf heerst. Gods volmaaktheden geven dus als het ware voorrang aan zijn geduld. Daarmee zeggen we niet dat ze minder belangrijk zijn. Om een voorbeeld te geven: er is geen sprake van dat Gods geduld ten koste zou gaan van zijn waarachtigheid. Zijn geduld kan hem ervan weerhouden zijn dreigementen meteen uit te voeren. Toch zal hij vroeger of later zijn waarachtigheid bewijzen door het oordeel te voltrekken. God laat maar zelden weten wanneer zijn oordelen zullen komen. Daarom staat het hem vrij ze te sturen wanneer hij wil, zonder zijn geloofwaardigheid maar in gevaar te brengen. Uiteindelijk zal het oordeel komen, al kan dat lang duren, als zijn geduld, goedheid en barmhartigheid de voltrekking daarvan uitstellen. Als God een bepaald moment daarover lijkt vast te stellen, zoals hij tegen Adam zei: ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En tegen Nineveh: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dan gaat dat meestal met een voorwaarde gepaard. Als aan die voorwaarde is voldaan, zal de straf worden voltrokken. Toch stierf Adam niet op dezelfde dag dat hij van de verboden vrucht had gegeten. En werd Nineveh niet verwoest na de 40 dagen die God had genoemd. In beide gevallen voerde hij zijn dreigementen niet onmiddellijk uit. Maar hij wachtte zijn geduld op de verwezenlijking van de grote doelen die hij op het oog had. Ook Gods rechtvaardigheid wordt niet verdacht gemaakt wanneer hij zijn geduld oefent. Gods recht zal nooit door een wolk worden overschaduwd. Hij houdt op God te zijn als hij ophoudt rechtvaardig te zijn. De uitoefening van zijn geduld doet geen afbreuk aan zijn gerechtigheid. Hij kan een oordeel uitspreken over een kwade daad, dat vonnis niet meteen voltrekken en toch de heilige en rechtvaardige Heere God blijven. Een voorbeeld: als ouders in hun mildheid een straf niet meteen uitvoeren, betekent dat dan dat ze de overtreding door de vingers zien? Als de koning in zijn barmhartigheid een crimineel niet rechtstreeks van de rechtbank naar de galg stuurt, moeten we zijn rechtvaardigheid dan in twijfel trekken? Als God in zijn wondervolle geduld de schuldige zondaar nog spaart en hem tijd geeft om zich te bekeren, wordt hij daar dan minder heilig of rechtvaardig van? Geen sprake van. Op het eerste gezicht lijkt het soms alsof hij de goddeloosheid door de vingers ziet, aangezien het oordeel niet snel wordt uitgevoerd. De goddeloze kan misbruik maken van dat uitstel en zich verharden in zijn goddeloosheid. Echter, God haat de zonde, hoewel hij de zondaar verdraagt. Vroeger of later zal de toorn die wordt opgehoopt voor de dag van de toorn de overhand nemen en de goddeloze overweldigen. We moeten Gods karakter als een eenheid zien, bewonderen en vereren. Stelt u eens voor dat na een misdaad meteen Gods oordeel zou volgen, dan dat een zonde direct zou worden gestraft. Dan zou hij zijn geduld verbergen en zou alleen zijn heiligheid zichtbaar zijn, wanneer hij zijn ontzaglijke rechtvaardigheid laat zien. Sterker nog, we geloven dat de uitoefening van Gods geduld prachtig tegenwicht biedt aan de grotere schoonheid van al zijn andere volmaaktheden. Wanneer Gods geduld als het ware uitgeput raakt en zijn heiligheid en rechtvaardigheid openbaar komen in de rechtvaardige verdoemenis van een zondaar, zullen de smetteloze reinheid van het ene en de volmaakte gerechtigheid van het andere nog duidelijker aan het licht komen. Gods heiligheid zal des te heiliger blijken en zijn rechtvaardigheid des te rechtvaardiger wanneer de sluisdoren van zijn toorn uiteindelijk worden geopend, zijn vlammende gerechtigheid ruim baan krijgt en de goddelozen in hun goddeloosheid worden weggedreven. Dan zal elke mond het uitroepen: u bent rechtvaardig, Heere, dat u dit oordeel hebt geveld. Wij zien dus dat Gods geduld geen blinde, onwetende volmaaktheid is die ten koste gaat van zijn andere eigenschappen. Hoewel zijn geduld voorrang krijgt, schuift het die andere eigenschappen niet opzij. Laat staan dat het er afbreuk aan doet. Het maakt ze juist tastbaarder en hun schoonheid nog groter. Zo toont de volmaaktheid van Gods geduld ons iets van zijn karakter. En o, wat is hij vol van genade en heerlijkheid. Hoe schitteren zijn barmhartigheid en goedheid hier in zijn geduld. Hij is het zelf die ons deze waarheid heeft geopenbaard. Anders had de mens, blind door de zondeval, haar nooit ontdekt. Luister eens hoe hij zich openbaart in Exodus 34. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Gods geduld lijkt een belangrijke schakel in deze gouden keten van eigenschappen. Er zou geen ruimte zijn voor barmhartigheid als het geduld de weg niet zou bereiden. Zijn waarheid en goedheid in de belofte van de Verlosser zouden niet aan de wereld zijn getoond als hij zijn pijlen zou hebben afgeschoten zodra de mensen deze zonde deden en zijn straf verdienden. Laten we, gemeente, dit overdenken, bewonderen en liefhebben. Wat een God is onze God. Hij is heilig, terrein van ogen om het kwade aan te zien. Hij is machtig. Hij kijkt naar de bergen en ze beven. Hij is rechtvaardig. God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is hij. En hij zal de schuldige zeker niet onschuldig houden. Overdenk dan zijn onmetelijke geduld met zondaars en met de zonde. Hij verdraagt de zondaars en zwijgt als ze zondigen. O, wat een God is onze God. Zondaar, dit is de God wiens grote geduld u tot het uiterste op de proef stelt door uw aanhoudende zondigheid en onboetvaardigheid, uw vastberaden ongeloof en opstandigheid. Ja, dit geduld laat duidelijk zien dat hij macht heeft over zichzelf. Wat worden Gods goedheid en barmhartigheid hier ontvouwd? Dit tekent zijn karakter als een God die vreugde vindt in goedertierenheid en niet wil dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Zondaar, veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? O, ik hoop dat deze waarheid uw hart laat smelten, uw opstandigheid ontwapent en u aan zijn voeten brengt, onderworpen en overwonnen. Ik hoop dat u nu, van nu af aan, uw wapens neerlegt en uzelf onder het vaandel van zijn alles overwinnende liefde schaart, zodat u voor eeuwig zijn discipel en volgeling zult zijn. Nu hebben we Gods geduld nog niet gezien in het helderste licht in zijn meest ware gedaante. Dan doel ik op de Heere Jezus Christus als de grond waar Gods geduld op rust, het kanaal waar het doorheen stroomt. Zonder het werk en de dood van Christus zouden Gods goedheid, barmhartigheid en geduld niet openbaar kunnen worden. Los van Christus zijn al Gods volmaaktheden eensgezind in hun haat tegen de zonde. Ze hebben zich ertoe verbonden de zondaar te straffen. Dat kan ook niet anders. Als ze niet eenparig de liefde toepassen, moeten ze eenparig het recht toepassen. Maar zodra de mens zondigde, verloste Christus hem. Toen Adam viel, strekte Gods geduld zich meteen naar de gevallen zondaar uit. Het vonnis werd opgeschort, omdat Christus zichzelf in de breuk wierp en riep: schrijf de zonde op mijn rekening, straf mij, eis de betaling van mij. Ik ben de plaatsvervanger van de zondaar. Als ik moet worden gearresteerd, gebonden en gedood, laat deze uitverkoren zielen dan vrij uitgaan. Want ik ben van eeuwigheid een verbond gesloten om voor hen te sterven en heb mezelf ervoor overgegeven om hen te redden. Zo kwam Christus onze middelaar tussen beiden om te verlossen. Hij gaf zichzelf voor ons over als een offergave en slachtoffer tot een aangename, welreukende reuk voor God. De Zoon van God verbond zich van eeuwigheid aan het plan van God en nam in de volheid van de tijd onze natuur aan. Alleen daarom kon God zijn onmetelijke geduld en zijn vergevende genade naar de mens uitstrekken. In het eeuwige verbond nam Gods Zoon het op zich om door zijn gehoorzaamheid de wet te eren, door zijn dood genoegdoening te geven aan het recht. Zo kan God op rechtvaardige en eervolle wijze zijn handen de hele dag geduldig uitstrekken naar een zondig en tegensprekend volk. In de persoon van Christus vond hij een goddelijke waardigheid die beantwoordde aan de eis van zijn regering. In zijn gehoorzaamheid vond hij een volkomen gehoorzaamheid aan de wet. In zijn lijden en dood vond hij een volkomen genoegdoening aan het recht. Daarom kon God op de berg Sinaï staan en het uitroepen, terwijl de donder van zijn macht weer klonk en de bliksem van zijn recht flitste. Heere, Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Laten zij die het idee van Gods eeuwige liefde verwerpen, die aan het genadeverbond voorbij gaan, deze woorden overdenken. Laat ze zich eens afvragen, als Christus niet van eeuwigheid als de middelaar en verlosser van de mensen was opgetreden, op welke andere grond had God zich dan te midden van deze aangrijpende tekenen van zijn heiligheid en macht aan zondaars kunnen bekendmaken als een geduldige God, rijk aan goedheid en waarheid? Als God zich onder de wet al zo heerlijk kon openbaren, hoeveel te groter is zijn geduld dan onder het evangelie? Hoe heerlijk de berg Sinaï ook was, hij viel in het niet bij de oogverblindende heerlijkheid op de heuvel Golgotha, waar Gods geduld met de zondige mens tot de hoogste top van grootheid en heerlijkheid steeg. Als het geduld van onze God al zo heerlijk openbaar kwam in de zwakke schaduwen van de wet, hoeveel beter en heerlijker komt het dan openbaar in het volle licht van de evangeliebedeling en in het verheven en indrukwekkend tafereel op Golgotha? Of anders gezegd, als God omwille van het offer van een lam, een geit of een vaars, met groot geduld de zonde en opstandigheid van de mens wilde verdragen, dan is het nog veel eervoller en gepaster voor hem om zondaars zijn geduld te betonen op grond van het enige en volmaakte offer van Christus. Dit verklaart de indirecte wereldwijde doorwerking van Christus' verzoeningswerk. Die verzoening heeft vooral betrekking op de uitverkoren gemeente van God. Maar omdat het noodzakelijk was dat de wereld zou blijven verstaan, hoe slecht, goddeloos, rebels ook is, zodat God zijn uitverkoren volk eruit zou kunnen halen, heeft Christus' offer als indirect gevolg dat God met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed maakt, kan verdragen. We gaan nu naar het tweede punt van de preek. De bedoelingen van Gods geduld. Wat vloeien er rijke zegeningen voort uit Christus' dood? Wat groeit er een verscheidenheid aan dierbare vruchten aan het kruis van Golgotha? De mens geworden God, de maker van alles wat is, de schepper van al het leven, hij stierf. Hoe wonderlijk, hoe vreemd, hoe ongekend. Zou er dan ook maar één plek in het heelal kunnen zijn, of ook maar één mens op heel de aarde, die niet zou merken van de verstrekkende invloed van Christus' dood, in een van zijn ontelbare gevolgen, direct of indirect, het zij door zijn reddende barmhartigheid of door zijn weerhoudende, sparende macht? De goddelijke koopman kocht de akker, de wereld, omwille van de parel, de gemeente, die in die akker was verborgen. Zo is Gods geduld met de wereld, die hij nog spaart, omwille van de gemeente die hij eruit wil halen. Een indirect gevolg van het lijden en sterven van de heiland aan het kruis. Daarom zegt de apostel dat hij is een behouder van mensen, in het bijzonder van de gelovigen. Om deze reden spaarde God de oude wereld, terwijl de ark werd gebouwd. Lang en geduldig verdroeg hij haar, terwijl haar ten hemel schreiende goddeloosheid riep om het oordeel. De ark in aanbouw wierp een heilzame, weerhoudende schaduw over de goddeloze mensheid. Zolang er aan het schip werd gewerkt, woonden de goddeloze aardbewoners onbezorgd en veilig in zijn schaduw. Het was de indirecte barmhartige invloed van de ark die hen lange tijd voor een onmiddellijke volledige verwoesting bewaarde. Maar toen de ark gereed was, toen de familie voor wie ze was gebouwd veilig aan boord was en God de deur achter hen had gesloten, ja, toen barsten alle bronnen van de grote watervloed open en vaagde het water hen allemaal weg. Zo verdraagt God ook nu met veel geduld deze goddeloze wereld. De schaduw van het kruis bewaart haar nog. Maar zodra de bedoelingen van Gods barmhartigheid overeenkomstig de verkiezing van de genade bereikt zijn, zal Gods geduld plaatsmaken voor zijn toorn. Dan zal hij zijn dorsvloer grondig reinigen, zijn tarwe in de schuur verzamelen en het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. De dag zal aanbreken waarop de ark drijft. Gods gemeente is gered. Gods bedoelingen zijn verwezenlijkt. Dan zal Gods geduld, dat onze goddeloze wereld zoveel eeuwen heeft verdragen, ten einde komen. Dan zal Gods recht, dat zo lang is weerhouden, deze wereld uit het heelal wegvagen en haar vervangen door een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Dit zijn de indirecte zegeningen van Christus' dood, waarvan Gods onvermoeibare geduld met de goddelozen de grootste is. Hoe groot en dierbaar moeten dan de zegeningen zijn van zijn dood, die rechtstreeks naar zijn gemeente toevloeien. Wie in de Heere Jezus Christus gelooft, deelt nu al in de zaligheid, persoonlijk en onomkeerbaar, en straks in de toekomstige heerlijkheid. Dat vloeit allemaal voort uit zijn verzoenende dood. De dood van Christus plaatst u, als u een gelovige bent, in de positie van een nu al geredde zondaar. U bent al zalig, u bent al vergeven, u bent al gerechtvaardigd, u bent al aangenomen tot kind van God. Maar wat zijn er weinig gelovigen die deze waarheid beseffen? Hoe weinig christenen leven in de blijde vreugde van de wetenschap dat hun zonden zijn vergeven, dat hun ziel door God is aangenomen en dat ze in zijn gezin zijn opgenomen. Hoe weinig gelovigen hebben deze bezittingen in bezit genomen om met de profeet te spreken. Toch rechtvaardigt het woord van God de stelling dat ze in dit leven al zalig zijn. Hoor maar, ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Nu al vergeven. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Nu al begenadigd. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Nu al aangenomen als zijn kind. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Nu al vrijgesproken. Op gezag van Gods woord spoor ik u dringend aan te beseffen wat in Christus uw positie nu al is. Zeg niet, daar zal ik later nog wel eens over nadenken. Bent u een vrijgelaten slaaf, een vrijgesproken misdadiger, een vergeven zondaar, een geadopteerde vreemdeling, een teruggehaalde afdwaler? Besef dat dan. Laat heel uw leven een lied zijn voor God, een prachtige psalm van lof en dank voor de God van geduld die u zo lang verdroeg, voor de zaligmaker van zondaars die u in zijn genade riep en voor de geest van heiligheid die u door zijn werk van voortgaande heiligmaking geleidelijk aan voorbereid op de erfenis van de heiligen in het licht. Laten we daar eerst samen van zingen uit Psalm 116 en dan nu het vierde en het vijfde vers. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. En het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. 116 vers 4 en vers 5. Het gaat vanmiddag over de God van geduld. Ten eerste de aard van Gods geduld. We zijn nu bezig met de bedoelingen van Gods geduld. Wie zijn de voorwerpen van Gods geduld? Dat zijn zowel de zondaar als de gelovigen. Laten we eerst kijken naar Gods geduld met de goddelozen. Hij betoont dit geduld op diverse manieren, onder andere door de waarschuwingen die aan zijn oordelen voorafgaan. God handelt nooit impulsief. Zijn gerechtigheid wordt nooit overhaast voltrokken. De dreiging wordt uitgesproken, de waarschuwing wordt gegeven, de straf wordt opgegeven, de staf wordt opgeheven, maar de slag blijft nog uit. Gods geduld wacht. Zijn barmhartigheid pleit. Zijn macht weerhoudt het recht. En het vonnis over de slechte daden wordt niet direct voltrokken. Zoals er enige tijd ligt tussen de bliksemflits en de donder, zo krijgt de zondaar enige tijd tussen de waarschuwing en het oordeel. Het dreigement en de uitvoering daarvan. God spreekt tweemaal in zijn genade en eenmaal in zijn oordeel. Hij geeft de zondaar tijd om zich te bekeren. Zondaar, dit geldt voor u. De waarschuwing is uitgegaan, maar de voltrekking van het oordeel wacht nog. God spreekt eenmaal waarschuwend, tweemaal in barmhartigheid. Het oordeel wacht, maar hij verdraagt u nog. De aanklacht is uitgesproken, maar de straf wordt uitgesteld. En waarom? Omdat Gods onvoorstelbare geduld ertoe zou brengen dat u zich afkeert van uw goddeloosheid en leeft. Opdat u afstand zult doen van uw zonden en de toekomende toorn ontvlucht. Stel het niet langer uit. Bedenk eens hoe vaak God u zijn geduld al heeft bewezen. Denk eens aan de vele keren waarin zijn goedheid tussen beiden kwam, zodat u de gevolgen van uw zonde niet meteen voelde en niet meteen door zijn ontzaglijke toorn werd overspoeld wanneer u hem tergde. Een ander voorbeeld van Gods verdraagzaamheid ten opzichte van de zondaar is zichtbaar in de vele manieren waarop hij hem oproept tot bekering, voordat hij de kastijding toedient. Hij geeft zowel tijd voor bekering als ook de middelen tot bekering. Een van de vaderen merkte in dit verband op dat God 6 dagen gebruikte om de wereld te scheppen, maar 7 dagen om Jericho te verwoesten. Hij was snel om op te bouwen, maar langzaam om af te breken. Tegen de zondaar, die in zijn omstandigheid volhardt, zegt hij: hoe zou ik u prijsgeven? Hoe zou ik u overgeven, Israël? Net als vroeger is het ook nu. Doch hij, barmhartig zijnde, verzoende de ongerechtigheid en verdierf hen niet, maar wendde dikwijls zijn toorn af en wekte zijn ganse grimmigheid niet op. Wat God vroeger bij Izebel deed, doet hij nu ook. Openbaring 2, ik heb haar tijd gegeven, opdat ze zich zou bekeren. Onboetvaardige zondaar, God geeft u de tijd om u te bekeren. En als u dat niet doet, zoals die goddeloze profetes, zult u verloren gaan. Vraagt u, hoe moet ik me bekeren? Val neer voor Gods genadetroon en smeek de hemel om genade. Christus is verhoogd als vorst en zaligmaker om bekering te geven. Wat een kostbaar geschenk. Dit vorstelijke geschenk is niet te koop. Het is een goddelijk beginsel dat in het hart wordt gewerkt door de kracht van de Heilige Geest. 1 aanraking met de scepter van zijn genade en uw hart wordt verbroken, zoals de rots waar Mozes op sloeg. Dan zal het water van oprecht berouw over uw zonde eruit gutsen en als een heilige rivier aan de voet van het kruis stromen. U weet wat de 2 kenmerkende elementen van bekering zijn: de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. O, zoek deze 2 koninklijke geschenken van God oprecht, ijverig en aanhoudend. Als deze ontbreken, kan er nu geen sprake zijn van een echte bekering en daarom straks niet van een hemel na de dood. Verder zal ik alleen nog zeggen dat God zijn geduld met zondaars laat zien door het oordeel te matigen en te verzachten wanneer het uiteindelijk komt. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. De slag is lichter dan de misdaad. Wanneer God straft, giet hij de schalen van zijn ongenoegen niet helemaal leeg. Het oordeel is minder zwaar dan de dreiging, de straf minder ernstig dan verdiend. Het zwaard is zogezegd ondergedompeld in de hemel. Zo klein, zo ondiep is de wond die het toebrengt. O, wat een God is onze God, zelfs voor vijanden. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God. Zijn goedheid tempert, verzacht zijn strengheid. Zijn strengheid handhaaft en rechtvaardigt de heiligheid van zijn goedheid. Doe dit zicht op Gods handelen uw hart niet smelten? Brengt dit u niet tot berouw, dankbaarheid en liefde? Blijft u tegen zo'n God zondigen? Volhardt u in uw opstandigheid tegen deze God? Veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? In overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van toorn en van de openbaring van de rechtvaardige oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Maar kinderen van God, niet minder groot is Gods geduld met zijn eigen volk. In één opzicht is zijn geduld met hen zelfs groter dan met de goddelozen. God moet van de gelovige meer verdragen dan van de zondaar. En daarom is zijn geduld met zijn volk groter. De zonde van de onbekeerde is het natuurlijk gevolg van zijn gevallen en onvernieuwde natuur. Maar de bekeerde zondaar zondigt tegen genade, tegen vergeving en liefde. De zonde van de een wordt begaan door iemand die geen vergeving ontvangen heeft. De zonde van de ander wordt begaan door iemand van wie alle zonden zijn uitgewist. Als we bedenken wat God voor ons heeft gedaan, wat Jezus voor ons heeft doorstaan en wat de Heilige Geest in ons heeft gewerkt, als we dan onze grote ondankbaarheid, ons gemopper en ons vele achterop raken daarnaast zetten, ons kwaadaardige ongeloof en onze innerlijke omstandigheid, met het weinige dat we voor God doen en voor Christus lijden, en met de zonden en zwakheden waarmee dat weinige is vermengd, dan kan het niet anders of we zien dat Gods geduld met de heiligen groter is dan zijn geduld met de zondaar. O, hoe liefdevol en genadig is God in zijn geduld met zijn volk. Hoe geduldig verdraagt hij hun ondankbare geklaag, hun innerlijke opstandigheid, hun koude liefde, hun kwaadaardig ongeloof, hun voortdurend achteropraken. Ja, Gods geduld, nadat de mens genade heeft ontvangen, is groter dan zijn geduld daarvoor. Bij die gedachte zouden we ons wel in het stof moeten vernederen. Dit moet onze opstandige geest onderwerpen, ons harde hart breken en ons elke keer weer naar het bloed van Christus brengen, om ons schoon te wassen in de bron die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Alleen als we dicht bij deze reinigende bron blijven en ons dagelijks in wassen, zullen we geestelijke onderscheidingsvermogen hebben om te zien wanneer we zondigen tegen Gods geduld en hoe we een verdiende kastijding van zijn vaderlijk ongenoegen uitlokken. Ook kwamen we maar vaker eenvoudig naar het bloed ter besprenkeling, wasten we ons maar vaker in de geopende bron. Dat alleen houdt het hart rein, het geweten teer en de geest opmerkzaam op de lichtste neiging tot zonde in onze gedachten, verbeelding en begeerten. Nooit zou er in de beleving van Gods kinderen een dag voorbij moeten gaan dat ze zich niet wassen in dit bloed. Het moet al hun godsdienstige plichten, taken en dienstbetoon gesprenkeld zijn. Alles moet worden gezuiverd, gereinigd en geurig gemaakt met het bloed van Jezus. Dit bloed zal alles wat we zijn en doen reinigen, heiligen en versieren. Het zal het geringste offer van het geloof, de nederigste liefdedienst, tot een welriekend offer voor God maken. Zo is onze God de God van het geduld. Ten slotte de lessen en de zegeningen. Heeft God geduld met ons? Laten wij dan leren om met christelijk geduld al zijn kastijdingen te ondergaan. Als God geduldig is met onze zonden en wandaden tegen hem, moeten we toch zeker zonder klagen, zachtmoedig en onderdanig alle beproevingen, correcties en bestraffingen en het lijden die zijn wijsheid en liefde ons met recht opleggen, ontvangen. Maar wat voelen we ons ongemakkelijk onder het juk? Wat schoppen we met onze hielen tegen de prikkels? Wat komt onze onwaardige, nietige wil in opstand tegen zijn volmaakt wijze en heilige wil? Is er veel verdriet of lijden in uw leven? Leidt onze God u blind en hulpeloos langs een weg die u niet hebt gekend? Of paden die u niet kende? Zet hij een beker van ellende aan uw lippen die u niet eerder hebt geproefd? En waarvan u zich afkeert zodra u hem proeft met de uitroep: laat deze beker aan mij voorbij gaan. Denk aan de God van geduld en zwijg stil. Weet dat hij die wijs is, u raad geeft. Hij die sterk is, leidt u. Hij die liefde is, bepaalt alle omstandigheden van de weg, waarlangs hij u met een oprecht hart en zeer bekwame hand naar huis leidt in de heerlijkheid. Op zijn leerschool wordt de genadegave van geduld het meest tot rijpheid gebracht. Daar wordt ze het mooist, het meest zuiver gevormd. Verdrukking brengt lijdzaamheid of geduld teweeg. En de lijdzaamheid, bevinding. Verdrukte gelovigen, u hebt lijdzaamheid nodig. Hij die het leed stuurt, weet wat u nodig hebt. Hij zal in uw nood voorzien door u veel van deze heiligende, Godverheerlijkende genadegave van heilig geduld te geven. Wacht nederig op wat er gaat gebeuren, al kunt u het geheim daarvan niet doorgronden en de richting er niet van bepalen. Wacht met het geduld van de hoop op het eeuwige leven dat God, die niet liegen kan, beloofd heeft aan allen die in Christus geloven. En op de vreugde waar het lijden u nu op voorbereidt, dan zal de lijdzaamheid volledig doorwerken en zult u uw ziel bezitten in lijdzaamheid. Is uw weg donker en eenzaam? Zijn uw gebeden nog niet verhoord? Is de belofte nog niet vervuld en de zegen nog niet geschonken? Nu is het tijd om te zwijgen voor de Heere en rustig op hem te wachten. Daarmee verheerlijkt u uw Vader die in de hemel is. En dan zult u hetzelfde ervaren en kunnen getuigen als David. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Laten we van de God van geduld leren geduld te hebben met anderen. In deze genadegave kunnen we echt navolgers van God zijn. De aansporing van de apostel is er één die u in gedachten moet houden. Heb geduld met allen. Er is veel zonde in de goddelozen en wat nog moeilijker te verdragen is, veel zwakheid in de gelovigen. Dat vraagt om de voortdurende beoefening van deze genade van de geest. Wat hebben we in Jezus een goddelijk en schitterend voorbeeld hiervan. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Die, als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde. Leer dan geduldig, zonder klagen, de zwakheden en gebreken, de minachting en belediging van uw medemensen, de haat van de wereld en de klappen van Gods gemeente te dragen. Vraag de God van geduld om kracht en genade, om deze dingen stil en geduldig te dragen. En of u nu wordt aangevallen vanwege uw fouten of verkeerd begrepen en bekritiseerd wordt over uw goede daden, als u geduldig verdraagt, is dat aangenaam voor God. Amen. O Heere in de hemel, wilt u ons iets leren over uw geduld, wie u bent? Geef dat het geduld wat u met een ieder heeft die voor eigen rekening voortleeft, dat dat brengt aan uw voeten in de weg van de waarachtige bekering. Schenkt u wat uw kinderen nodig hebben. Wat hebt u een geduld met uw volk? Heere, wilt u het onderwijs daarover vanmiddag ook in hun leven tot een zegen stellen? Wat hebben we dan een machtige en een dienenswaardige God. Heere, zegent u het woord tot bekering, tot heiliging. Heb dank voor alles wat u schonk. Dat is allemaal genade, want we hebben het niet verdiend. Dat u wilde helpen in het voorgaan. Heer, onze ogen zijn in het verdere maar op u. Wil u zo met ons zijn als we huiswaarts gaan? Breng ons vanavond nogmaals in uw huis als dat kan. En zegen dan uw woord, sterk de broeder die de catechismus spreekt hoopt te lezen. En wilt u zo met ons zijn? Wilt u verzoening doen over het zondige? Wat er was op de kansel, maar ook onder de kansel. En hoor ons uit genade om Jezus Christus wil alleen. Amen. We willen als slotzang zingen Psalm 6, het 9e vers. Psalm 6, vers 9. De Heer wilt op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heer zal op mij smeken, geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Psalm 6, vers 9. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.
Thank you.